Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst, ook degenen die thuis met ons verbonden zijn. Namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Tijdens de kerkenraadsvergadering van donderdagavond 5 april, jongsleden, heeft de kerkenraad een broeder benoemd in de aanwezige vacature van ouderling G. Kloos. En dat betreft de heer M. Riedijk uit Spijkenisse. Hij krijgt een week bedenktijd en zal zaterdag 13 april zijn beslissing bekendmaken. En we bevelen hem en zijn gezin natuurlijk ook aan in de voorbeden. De activiteiten van deze week. Op woensdag is er vrouwenvereniging. Donderdagmorgen vrouwengesprekskring. En na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kop koffie te drinken in de voorkerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 139, de verzen 1, 4 en 6. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Psalm 139, vers 1, 4 en 6. De onderbouw van de zondagsschool heeft de afgelopen maand van Psalm 2, het zevende vers, uit het hoofd geleerd. Dus dat gaan we straks ook met elkaar zingen nadat we geluisterd hebben naar de 10 woorden. Psalm 2, vers 7. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. Vanmorgen gaan we met elkaar luisteren naar 1 Petrus 3. Dat is best een lastig gedeelte, vooral een teer gedeelte, want het gaat over mensen die in hun huwelijk geestelijk gezien alleen staan, met name vrouwen die getrouwd zijn met een man die niet gelooft en wat die houding van die vrouwen zou moeten zijn. We gaan straks voorbeden doen aan het einde van de dienst, bij dankgebed ook. We willen nu vragen of de Heere zijn woord hier voor ons wil openen en onze harten wil openen voor zijn woord. Laten we samen bidden, gemeente. Heer, we hebben het zojuist samen met de kinderen gezongen, dat we zalig zijn en dat we gelukkig zijn als we een vast vertrouwen hebben op de God van Israël. En daarom komen we tot u, Heere, om te zeggen, Heere, van wie hebben wij het vanmorgen te verwachten dan alleen van u, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Wij bidden u, Heere, wilt u vanmorgen aanwezig zijn in ons midden als gemeente, om ons allemaal stuk voor stuk op te bouwen door uw woord. Dat het evangelie voor ons open mag gaan. Ook hoe het evangelie spreekt in situaties die enorm lastig en moeilijk zijn. En dit is niet een woord wat maar theorie is. Dit spreekt in de praktijk, Heere, van verschillende uit ons midden. En we bidden u, Heere, dat we niet voor een ander luisteren of voor een ander dingen invullen, maar dat we in de preek ook echt mogen horen wat u tot ons te zeggen heeft. Want hoewel er een specifieke groep wordt aangesproken, kan iedereen uit dit gedeelte voor zichzelf ook wat leren. Dan bidden we u, Heere, voor de prediker, dat hij de woorden in de mond gelegd krijgt om het zo te mogen uitleggen en toepassen dat ieder er wat aan heeft. En we bidden bovenal, Heere, dat u hier bij ons allen, zowel prediker als luisteraars, de harten opent om te leren wat u tot ons te zeggen heeft. Heere, dank u dat we zo weer samen mogen zijn als gemeente en dat u ons ook aan elkaar gegeven heeft. Juist in de moeite, juist als we in ons leven een kruis te dragen hebben, dan mogen we er in de gemeente toch weten dat we er niet alleen voor staan. Maar dat we elkaar hebben om voor elkaar te bidden, om elkaar te steunen, elkaar te bemoedigen. Soms alleen maar even te zeggen, joh, weet dat ik voor je bid. Want ik zie dat je het moeilijk hebt. Heren, zo komen we met alle verwachting tot u. En leggen we onze hand op die belofte. Dat als we op u vertrouwen, dat u ons zalig noemt. Dat we daar ons hoogste geluk in vinden. Komt u maar, Heren, met wat u wil zeggen. Wij zullen naar u luisteren. Amen. We openen de Bijbel in 1 Petrus 3. En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 7. 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 7. Vanmorgen is aan de orde vers 1 tot en met 6. En volgende week bij Leven en Zelfwelzijn zullen we het over vers 7 hebben, over de mannen. 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 7. Desgelijks, jullie vrouwen, wees jullie eigen mannen onderdanig, opdat ook wanneer sommigen het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel van de vrouwen zonder woord mogen ingewonnen worden. Als zij zullen ingezien hebben uw kuise, dat wil zeggen uw reine levenswandel, in vrezen. Welker versiersel, dat wil zeggen de schoonheid of het sieraad van die vrouwen, moet zij niet bestaan in wat uiterlijk is, in het vlechten van het haar en het omhangen van goud of van mooie kleren, of door mooie kleren aan te trekken, maar door de verborgen mens van het hart. In het onverderfelijke versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Want zo versierde, zo tooide zichzelf vroeger ook de heilige vrouwen die op God hoopten en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer. Welke dochters jullie geworden zijn, als u wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Jullie mannen insgelijks woont bij haar met verstand. Aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende, als die ook mede-erfgename van de genade van het leven met haar zijt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Tot zover de schriftlezing van morgen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste collecte is voor de predikantsplaats. De tweede collecte is de diaconale collecte voor de algemene kas. En de collecte bij de uitgang is voor een bijdrage in de energiekosten. En denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. We gaan intussen met elkaar zingen van Psalm 27, vers 5, 6 en 7. Dat doen we ter voorbereiding op de prediking. Psalm 27, vers 5, 6 en 7. Psalm 41 vers 1 zingen we na de preek: Welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. De Heer zal hem, wanneer hij treurt en klaagt, bevrijden naar zijn wens. Psalm 41 vers 1, dat is ons antwoord op de prediking. 1 Petrus 3 vers 1 tot en met 6. Desgelijks, gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, wanneer enige aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel van de vrouwen zonder woord ingewonnen mogen worden. Als ze zullen ingezien hebben, uw reine wandel in vreze. Welke versiersel zij niet in hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten van het haar en het omhangen van goud en van kleren en door kleren aan te trekken, maar de verborgen mens van het hart in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Want zo versierde zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten. En die waren hun eigen mannen onderdanig. Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende haar Heer. Welke dochters jullie geworden zijn, als jullie wel doen en niet vrezen voor enige verschrikking. Het thema is leven tussen twee werelden in het huwelijk. Leven tussen twee werelden in het huwelijk. En die twee werelden zijn de wereld hier en leven als burger van het koninkrijk. Daar zit je als het ware tussen. En dat kan dus ook in het huwelijk zo zijn. Ik heb vier gedachtes vanmorgen. Eén ter inleiding, de moeilijkheid van deze tekst. Het is goed om daar ook even bij stil te staan met elkaar. Ten tweede, het principe voor getrouwde vrouwen. Ten derde, de prioriteit van getrouwde vrouwen. En ten vierde, het voorbeeld voor getrouwde vrouwen. Leven tussen twee werelden in het huwelijk. We denken eerst na over de moeilijkheid van deze tekst. Ten tweede over het principe voor getrouwde vrouwen. Ten derde de prioriteit van getrouwde vrouwen. En ten vierde het voorbeeld voor getrouwde vrouwen. Dus ten eerste de moeilijkheid van deze tekst. Gemeente, voordat we naar de tekst gaan kijken, allereerst een paar opmerkingen. Misschien heeft u tijdens het lezen al wel gemerkt, dit is niet eenvoudig. Dit is een tekst waar je heel zorgvuldig mee moet zijn. Op allerlei manieren. Het is ook een preek waar ik al weken in gedachten en in gebed mee bezig ben. Dat mag u best weten. Ik vind het heel lastig om hierbij stil te staan. Wat is er zo lastig aan deze tekst? Nou, denk allereerst, dit is specifiek gericht op een bepaalde groep in de gemeente. Op vrouwen. En dan niet alleen vrouwen in het algemeen. Het gaat om getrouwde vrouwen. En dan in het bijzonder, nog verder toegespitst, op vrouwen met mannen die het evangelie niet geloven. Dus vrouwen die er op het gebied van het geloof en geloofsopvoeding in het huwelijk alleen voor staan. En dat heeft een gevaar, brengt dat met zich mee voor de rest van de gemeente. Namelijk dat u denkt, ja, daar heb ik dus niks aan vanmorgen. Zit er in dit gedeelte ook een boodschap voor mannen? En voor alleenstaanden? En voor de kinderen die er vanochtend ook zijn? Voor jongeren? Of andersom, voor mannen die een vrouw hebben die niet gelooft? Jazeker. Gelukkig sta ik hier niet alleen te preken voor een heel klein gedeelte van de gemeente. Alhoewel klein. Beter, zegt u misschien, zou u een avond kunnen beleggen over dit thema. Dat zou misschien ook kunnen. Maar we moeten bedenken dat deze brief in de gemeente werd voorgelezen. De brief van Petrus. Iedereen hoorde hetzelfde onderwijs. En iedereen heeft er wat aan. Waarom? Nou, heel eenvoudig. We zitten hier in de kerk niet voor onszelf. We zingen en wat doen we dan? Dan zingen we tot de Heere. We zitten hier voor de Heere. En we bidden niet alleen voor onszelf, we bidden ook voor elkaar en voor de wereld. We zitten hier voor anderen. En we zitten hier ook om elkaar te steunen en te helpen. Als ik weet dat mijn broeder of mijn zuster vanwege zijn geloof moeilijk heeft op zijn werk, dan ben ik geroepen als broeder, als zuster om die persoon te steunen door gebed. Om te bemoedigen. om aan te moedigen en misschien wel mee te denken over hoe je dat onderwijs kan toepassen. En als je ziet dat een gemeentelid hier helemaal tegen ingaat, tegen het onderwijs, dan zegt de Bijbel, dan moeten we met elkaar daarover in gesprek gaan, dan moeten we elkaar vermanen. We hebben elkaar steun nodig. Met andere woorden, als er in de Bijbel een bepaalde groep aangesproken wordt, dan moet je niet denken, oh, maar dat is die groep en dat gaat mij niet aan. Juist wel, gaat mij aan, want het is mijn broeder, is mijn zuster. Als je als gezin aan tafel zit en het jongste kind wat nog in groep 3 zit, vertelt dat hij op school een nieuwe letter geleerd heeft, dan is het niet leuk als de andere kinderen zeggen, de ene die net op de HBO begonnen is, ja jongens, dat is voor mij al zo'n tijd verleden tijd, begin even over wat anders. Nee, dan ben je met elkaar geïnteresseerd in wat de ander geleerd heeft. Met bewogenheid. Dus dat is het eerste wat deze tekst lastig maakt. Een tweede opmerking, het is natuurlijk een heel gevoelig en teer onderwerp. Als het om het huwelijk gaat, komt het heel dichtbij. En dan, zeker als dat huwelijk een kruis is, als daar heel veel moeite is. Er kan zoveel aan de hand zijn. En dan spelen ook bij zo'n tekst emoties een hele grote rol. Dat mensen als ze dit lezen moedeloos worden. Of misschien wel boos. Of verdrietig. Vanwege het lijden wat achter die tekst schuilt in je leven. Dus zo'n tekst kan je niet uitleggen en vervolgens de zegen meegeven en zeggen succes ermee. Dat is niet de manier. We moeten juist oog hebben voor de moeite achter de tekst. En ten derde is het een lastige tekst om over te preken, omdat het allerlei vragen oproept. En ik zeg er vanmorgen maar gelijk bij, er zijn meer vragen dan dat ik in een preek kan behandelen. Ja, er zijn zelfs meer vragen dan dat ik kan bedenken, denk ik. U kan hier naar aanleiding van vragen hebben waar ik nooit over nagedacht heb. Wat ik vanmorgen met u wil doen is mijn best doen om deze tekst zo helder mogelijk uit te leggen. Wat betekent het nou? En laten we dan afspreken dat als er vragen blijven liggen, dat u die van de week mailt of erover belt. En afhankelijk van de vragen zal ik dan proberen persoonlijk te beantwoorden of misschien geanonimiseerd in de kerkbode. En als er nou veel vragen zijn, dan moeten we misschien in een nieuwe preek op ingaan. Dat is ook geen probleem. Het zou een gemiste kans zijn als we vanmorgen over deze tekst nadenken die in zoveel levens van ons speelt. En dat je weggaat bij de kerk en dat er met een hoop vragen blijft zitten. En dan maar weer moet hopen dat dat een andere keer weer aan de orde komt. Als je weggaat en je zegt, ja nou weet ik het nog niet. Of nou denk ik dat ik het snap, maar ik weet het niet zeker. Laat het dan gewoon weten. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Het principe voor vrouwen. Dan gaan we de tekst in. Waar zitten we in de Petrusbrief? We zitten in het tweede gedeelte van de brief in de toepassing. Petrus zegt, je leeft als christen in twee werelden. Je bent een burger van het koninkrijk van God geworden door je geloof in Jezus. Maar tegelijkertijd leef je nog in de wereld. En in die wereld kom je allerlei moeilijke situaties tegen. En hoe moet je met die moeilijke situaties omgaan? En dan is het algemene principe van Petrus dat hij zegt, de genade van God stelt je in alle omstandigheden in staat om te laten zien wat het betekent om van genade te leven. Als je leeft in een land waar de overheid christenen vervolgt, dat is waar Petrus mee begint in hoofdstuk 2 vers 13 tot 17, dan zegt Petrus, dan moet je je zo gedragen en dan laat je op die manier genade zien. Door je te onderwerpen aan die overheid. En hij gaat het vervolgens toepassen op de werksituatie. En dan zegt hij, als je werkt bij een baas die geen christen is en die een hekel aan je heeft en die misschien wel je pest omdat je christen bent, dan moet je gewoon die baas onderdanig zijn en laten zien wat genade met je leven doet. En als je getrouwd bent met een man die niet gelooft in Jezus, dan moet je dit doen. Hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 6. Want Gods genade is zo krachtig, in elke situatie kan je Jezus volgen. Nou, daarmee komen we dan aan bij het derde hoofdstuk. En dan vragen we ons af, ja, tegen wie heeft Petrus het hier? Het is belangrijk om dat even heel scherp te hebben met elkaar. Hij zegt, desgelijks gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Opdat ook als enige aan het woord ongehoorzaam zijn, ze door de wandel van de vrouwen zonder woord gewonnen mogen worden. Petrus heeft het hier over een gelovige vrouw, gelovige vrouwen die bij de gemeente horen. En dan in het bijzonder met een vrouw die getrouwd is met een man die het woord ongehoorzaam is. Nou, wat betekent die term, aan het woord ongehoorzaam zijn? Die term woord kunnen vervangen door Jezus of evangelie. Want dat is wat woord hier betekent. Dan wil dat dus zeggen dat ook als enige aan Jezus ongehoorzaam zijn, of ook als enige aan het evangelie ongehoorzaam zijn. Het gaat dus over vrouwen met een man die niet in Jezus gelooft, die niet aan het evangelie gehoorzaam is en er dus een andere levenshouding op nahoudt. Een man die het misschien prima vindt dat je gelooft, maar je moet hem er niet mee lastigvallen. Dat is jouw ding. Of die het respecteert, dat kan ook, en die het ook wel aanmoedigt, maar ik heb er niet zoveel mee. Of iemand die vijandig is tegen het woord. Ik vind je heel lief, maar dat geloof van jou, dat gaat mij veel te ver. Ik snap daar helemaal niks van. En daar wil ik ook helemaal niks van weten. En dit kan natuurlijk ook andersom zijn. Hè? Dit kan ook van je vrouw gelden. Dat die dat soort dingen zegt. Tegen jou als gelovige man. Nou, dat is iemand die het woord ongehoorzaam is. Iemand die zijn zonde niet beleden heeft aan de Heer Jezus. Die de Heer Jezus niet aangenomen heeft. Die geen genade kent. En iemand met wie je geen geestelijke eenheid kan vormen. Dus Petrus heeft het hier niet over een man die vreemd gaat. Hij heeft het niet over een man die gewelddadig is of gevaarlijk is. Hij heeft het niet over een man die zijn gezin verwaarloost. Dan ga je het veel breder trekken. Het woord ongehoorzaam, alsof je de hele Bijbel ongehoorzaam bent. Nee, het gaat hier specifiek over niet geloven in Jezus. En natuurlijk, die dingen gaan vaak samen. Doordat een man of een vrouw Jezus niet kent, ja, dan laat hij een spoor van ellende achter zich. En wordt dat huwelijk heel erg moeilijk. En wordt dat huwelijk een kruis. Maar dat is niet wat Petrus bedoelt, dat hele grote. Hij zegt, nee, het gaat erom, om dat stuk van niet gelovig zijn. Om het maar even heel direct te zeggen, Petrus zegt niet, van een ongelovige man moet je alles maar gewillig accepteren. Want je kan niks anders van hem verwachten, die is helemaal ongelovig, nietwaar? Dus je moet zijn gezondige gedrag maar voor lief nemen en veel voor hem bidden en hopen dat hij het vol kan houden. Dat is niet de boodschap van Petrus hier. Daar wil ik een hele dikke streep onder zetten. Want ook die man heeft toen hij het huwelijk aanging gelofte gedaan. Waar hij zich aan te houden heeft, gelovig of niet. Want het kan zomaar zijn dat je het gevoel krijgt dat Petrus hier zegt, laat omwille van de Heer Jezus je maar als een voetveeg behandelen. Laat maar over je heen lopen. Misschien dat je man dan toch nog christen wordt. Dat zegt Petrus niet. Nee, hij zegt juist in vers 7 tegenovergestelde. Mannen moeten hun vrouw eren en met begrip bij haar wonen. Petrus bedoelt dus iets anders dan allerlei fysiek of psychisch lijden maar aanvaarden. Want ja, hij is geen gelovige. Hij zegt tegen gelovige vrouwen, onderwerp je aan je eigen man. En dat woord onderwerpen komen we nu voor de derde keer tegen in de Petrusbrief. Onderwerpen moesten we aan de overheid, aan onze werkgevers en nu ook de vrouwen aan de mannen. En onderwerpen betekent niet, laat alles maar over je heen komen zonder klagen. Onderwerpen in de Bijbel betekent dat je zegt, ik hou de orde die God in deze relatie heeft ingesteld in ere. Ik stel mij onder die orde. En dan hebben we die drie voorbeelden gehad. De overheid. Dan zeg je, ja, ik ben christen. Ik dien koning Jezus. Maar dat betekent niet dat ik zeg, ja, de Nederlandse overheid heeft niks meer over mij te zeggen. Ik hoef niet meer te luisteren. Ik hoef me niet te onderwerpen aan de orde, aan de democratische orde, want ik dien nu Jezus. Hij is mijn koning. Nee, zegt Petrus, juist niet. En dat is ook op je werk zo. Een christen zegt niet tegen zijn baas, ja, ik ben nu een dienaar van Jezus, dus je moet niet denken dat jij in de baas over mij kan spelen. Nee, ik onderwerp me aan mijn werkgever, ik zet me in, ik doe wat hij vraagt. En zo, zegt Petrus, gaat dat ook in het huwelijk. Zeg je als je gelovig wordt tegen je man, joh, ik ben nou gelovig geworden. Ik ben nou de bruid van Christus. Ik vind je nog wel heel aardig, ik hou nog wel van je, maar ik ben nu vooral met Jezus bezig. Jij komt op de tweede plaats. Daar moet je rekening mee houden nu ik gelovig ben geworden. Nee, zegt Petrus, zo moet je als christen niet leven. Bedenk eens, wat doet dat met het evangelie? Maakt zo'n houding voor ongelovigen het evangelie aantrekkelijk? Nee, juist niet. Dan zeggen ze, jij moet je naar die christenen kijken, die trekken hun eigen plan. Die hebben niet zoveel op met de samenleving. En die hebben niet meer zoveel meer op met hun werk als ze eenmaal gelovig zijn geworden. En in hun huwelijk, dat zetten ze ook op een zijspoor. Petrus zegt, het moet precies het tegenovergestelde zijn. Als christen leef je zo dat mensen, als ze eerlijk zijn, en als ze eerlijk naar je kijken, zeggen, we mogen als overheid blij zijn met burgers die christen zijn, want die zetten zich tenminste echt in. En als werkgever kan je blij zijn als iemand op zijn cv heeft staan dat hij een christen is, want die doet zijn werk met volle inzet. En een ongelovige man zegt, als die heel eerlijk is, tjonge, die vrouw van mij, die is veranderd toen ze tot geloof kwam. Ze is alleen nog maar meer van me gaan houden. Jongens en meisjes, kan het ook naar jullie toepassen. Deze tekst heeft ook wat voor jullie te zeggen. De Heer Jezus, die zegt, degene die in mij geloven, worden mijn discipelen. Discipel betekent leerling. Nou zeg je dan tegen de juf, juf, ik ben nu een leerling van de Heer Jezus. Dus ik hoef alleen nog maar naar de Heer Jezus te luisteren en niet meer naar de juf. Nee, het werkt precies andersom. Het werkt omdat de Heer Jezus mijn meester geworden is. Doe ik nu extra goed mijn best in de klas. Dat is het principe, dat kunnen we zo uit de tekst, Petrus noemt het niet, maar het principe kan je ook naar kinderen toepassen. Heb u het principe helder? Petrus zegt, je bent burger van het koninkrijk, je leeft toe naar de wereld die komen gaat. Maar voor mijn leven hier betekent dat, dat ik heel erg mijn best doe. Ik zet me in de samenleving, op mijn werk, in het huwelijk en in de klas. Ja, en God geeft mij zijn genade, zodat ik dat kan doen. Zodat ik dat leer. Maar ja, nou krijg je de situatie dat die vrouw dus tot geloof gekomen is. En die man gelooft niet. Hoe is dat gekomen? Nou, in die tijd kan je het je als volgt voorstellen. Vrouwen die ontmoeten elkaar bij de rivier om de was te doen. Er hadden geen wasmachines in die tijd. Die namen die kleding mee naar de rivier en dat werd daar gewassen. Ja, thuis niet eens stromend water. Dus je ging naar de rivier en nou, die vrouwen die praten daar met elkaar bij de rivier. En die vertellen over hun leven. Nou, en daar komt een groepje vrouwen en die is uit Rome komen verhuizen. Naar Noord-Turkije. En die vrouw die daar uit Rome komt, iedereen vindt dat natuurlijk wel interessant. En die vrouw zegt, ja, kom uit Rome. En daar ging ik elke zondag luisteren naar ene Petrus. En dat waren bijzondere verhalen, joh. Die Petrus die vertelde over Jezus. En, want hij had met Jezus geleefd 3 jaar lang en hij heeft van alles meegemaakt. Hebben jullie al van Jezus gehoord? Nee, daar hebben we niet van gehoord. Nou, dat gaat die vrouw vertellen, dat is zo wonderlijk. Hij leefde een voorbeeldig leven en hij deed wonderen en hij deed genezingen. Alleen de leiders van zijn volk, die hebben hem ter dood veroordeeld. Hij is gekruisigd. Maar weet je wat nou het bijzondere is? Petrus heeft het echt zelf gezien, heeft hij verteld. Hij is weer opgestaan uit de dood. En zo komen daar vrouwen bij de rivier tot geloof. Ze horen het evangelie. Jezus is aan het kruis voor onze zonden gestorven. Hij is opgestaan uit de dood, waardoor wij een nieuw leven mogen beginnen. Ze horen van vergeving, ze horen van genade, van verlossing uit de macht van de zonde. En dan is de was klaar en dan gaat die vrouw weer naar huis. En dan vertelt ze wat ze gehoord heeft en ze legt aan haar man het evangelie uit. En ze vertelt over Jezus en het geloof in hem. En ze nodigt hem een keer uit. Joh, er is hier ook een gemeente, zullen we er samen heen gaan? Maar die man die zegt, ik wil daar helemaal niks van weten. Ik ga gewoon naar de tempel waar ik altijd naartoe gegaan ben. Haar man is ongehoorzaam aan het woord. Daar komt die term weer terug. Ongehoorzaam aan het woord. En je kan alleen ongehoorzaam aan het evangelie zijn als je het evangelie ook gehoord hebt. Iemand die nooit het evangelie gehoord heeft, die kan ook niet ongehoorzaam eraan zijn. En die man zegt, joh, fijn dat jij er zoveel aan hebt, maar het zegt mij niks. Nou, wat moet je dan als vrouw doen? Nou, Petrus zegt, wees onderdanig. En wat bedoelt hij daarmee? Petrus schrijft terug op hoe God man en vrouw bedoeld heeft. God heeft gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De man is geschapen als iemand die een hulp nodig heeft. Niet een hulpje, dat is wat anders, maar een helper nodig heeft. Een man kan het niet alleen, hij heeft een vrouw nodig. God heeft de vrouw geschapen om in die behoefte aan hulp te voorzien. Nogmaals, niet om het sloofje te zijn. Maar iemand die ziet wat haar man nodig heeft en hem daarin bijstaat. Man en vrouw zijn verschillend en die maken elkaar samen compleet. Nou, Petrus zegt tegen de gelovige vrouw, de genade van God stelt je in staat om in je huwelijk die helper te zijn. Ondanks dat die man niet gelooft en ondanks dat dat soms heel moeilijk is. De genade van God helpt je om een vrouw te zijn zoals God het bedacht heeft. En laat die genade maar schitteren in je leven, zegt Petrus. Door wat je doet en wie je bent voor je man. Petrus zegt eigenlijk, wees niet die eigenvrijze vrouw die haar man met het evangelie bestormt. Joh, je moet mee naar de kerk, je bent een heiden, je doet allerlei dingen verkeerd. Je moet niet die eigenvrijze vrouw zijn die in haar hele houding laat zien, joh, ik ben nu christen en ik ben eigenlijk veel beter dan jij. Ik ben veel vromer, ik ben veel godsdienstiger. Dan denkt die man, nou was mijn vrouw maar nooit christen geworden. Dat geklets bij die rivier met die vrouwen, altijd al gedacht dat dat niet goed is. Daar is ze niet beter op geworden. Nee, zegt Petrus, die man die moet denken, ik weet niet wat er gebeurd is daar bij die rivier. Maar sinds dat ze daar geweest is, komt het beste in haar naar boven. Ze is veel liefdevoller. Ze zoekt geen ruzie meer. Ze is veel geduldiger met me geworden. En als ik al klaar sta om een reactie te hebben, dan zwijgt ze. Dat deed ze voorheen nooit. En ze is veel zorgzamer dan ze al was. Dat geloof van haar heeft haar positief veranderd. Petrus zegt, dat is wat er moet gebeuren. Laat de genade schitteren in je leven als vrouw. Dat die man zegt, ik heb er een betere vrouw voor teruggekregen sinds ze de Heer Jezus heeft leren kennen. En dan zou het kunnen, dat is geen garantie, maar dan zou het kunnen dat je man door die levenswandel zegt, ik moet toch een keer meegaan. En dat die wordt ingewonnen voor het Koninkrijk van God. Nou, dat is de kern van de boodschap die Petrus hier geeft. En dat brengt ons bij de derde gedachte, de prioriteit voor vrouwen. Als je als vrouw zo leeft volgens Gods plan, dan ben je schitterend. Dan heb je een geweldig sieraad. Dat blinkt, dat is mooi, dat is prachtig. En als het goed is, valt dat op. Nou, Petrus zegt heel nuchter in vers 3. Jullie versiersel moet zijn, dat wil zeggen jullie schoonheid, jullie sieraad moet zijn, niet in wat uiterlijk is. Maar vers 4, in de verborgen mens van het hart. Maak er geen prioriteit van dat je uiterlijk er mooi uitziet. Met je haar en met je oorbellen en een ketting en vlechten en je kleding, noem maar op. Daar moet je als christenvrouw niet op gericht zijn. En dat is, jongeren, een woord wat lijnrecht ingaat tegen onze tijd in. Want wat leert het internet ons, wat leert TikTok ons? Een vrouw moet er vooral mooi uitzien. De voorbeeldvrouwen zijn de modellen. De influencers op TikTok en YouTube, dat zijn degene met de strakke lijntjes en de gladde gezichten. Mag je er dan niet leuk uitzien? Moet je in een jute zak gekleed gaan? Nee, helemaal niet. Maar dat moet je prioriteit niet zijn. Ook hier geldt, je leeft tussen twee werelden. De wereld hier beneden zegt, je uiterlijk, dat moet je hoogste prioriteit zijn. Besteed daar vooral je tijd aan, besteed daar veel geld aan. Loop erbij volgens de laatste trends. Maar God zegt, in mijn koninkrijk is de definitie van schoonheid heel anders. Wat ik kostbaar vind, zegt God, is dat je karakter in je karakter gezien wordt. Dat je van genade leeft. Anders gezegd, het gaat er niet om dat je er mooi uitziet. Het gaat erom dat je er als Jezus uitziet. Hoe zag Jezus eruit? Ik heb een foto daarvan. Een schilderij of zo? Nee, natuurlijk niet. En daar gaat het nou juist om. Dat is het punt. Jezus leer je niet kennen in hoe hij eruit ziet, maar wie hij is als persoon. Zijn karakter. En Petrus zegt, wat God mooi vindt, is dat je zachtmoedig bent. En dat is precies wat de Heer Jezus ook gezegd heeft. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En zachtmoedig is een ander woord voor mild. Iemand die niet geneigd is om heftig te reageren, maar die mild is voor een ander. En dat is wat anders dan een softie. In het Grieks staat daar een woord dat heeft te maken met het temmen van dieren. Jongens en meisjes, in het circus, misschien ben je daar wel eens geweest, daar heb je leeuwen en tijgers en een olifant. En dat zijn hele sterke dieren, maar die zijn getemd. Ze hebben heel veel kracht, maar hun verzorger heeft ze getraind dat ze goed luisteren. En dat ze niet zomaar iemand aanvallen. Nee, ze hebben gebruikt om hun kracht te gebruiken voor de trucs die de dierentemmer geleerd heeft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die getemde lieren, dat zijn zachtmoedige dieren. Ze hebben wel veel kracht, maar ze gebruiken het alleen voor het goede. Nou, Petrus zegt, dat is waardoor je moet opvallen. Gods genade temt je zondige karakter. Dat als je normaal bij een opmerking zo uit je slof kan schieten, dat er iets gezegd wordt, joh, heb je nou alweer je rommel laten liggen? En je hebt ja, wacht eens. Nee, wacht, zeg je dan. Zo wil de Heer het niet. Je hebt een krachtige stem, je hebt je woordje snel klaar, maar ik ga dat woordje snel klaar niet gebruiken om kritische of sarcastische opmerkingen te maken. Dan is het genade dat je karakter, je zondige karakter, temt. Het zijn maar hele eenvoudige voorbeelden. Maar het geeft een beetje aan wat die zachtmoedigheid wil zeggen. Petrus zegt, maak er een prioriteit van dat je karakter gevormd wordt door Gods genade. Zodat je man denkt, wat is ze mooi. Want ze is zo liefdevol. Ze is zo zachtmoedig. Weer even een zijstapje naar de jongeren, om deze tekst toe te passen. Je bent nog niet getrouwd. Meiden, maar waar wil je dan om gezien worden door een man? Waarin wil je opvallen voor jongens? Wil je dat een jongen op je uiterlijk valt? Dat is wat ons geleerd wordt, hè, in de wereld. Daar moet je door opvallen. Als je er maar goed uitziet. Maar als je Jezus volgt, zeg je, mijn uiterlijk is niet mijn belangrijkste. Ik wil niet dat mijn uiterlijk opvalt, voor wie dan ook, maar dat mijn innerlijk opvalt, mijn karakter. Dat een jongen interesse in mij heeft vanwege mijn karakter, doordat Gods genade in mij schittert. En jongens, daar moet je naar op zoek. Ga op zoek naar een vriendin waarbij je merkt, ze houdt echt van de Heer Jezus. Niet, ik ga op zoek naar de mooiste meisje van de klas. En die probeer ik te versieren. En dat geldt andersom natuurlijk ook. Meiden, bid dat je een man mag krijgen die de Heer lief heeft. Die niet opvalt omdat hij zo stoer is en zo sterk is, of omdat hij altijd lieve woordjes voor je heeft. Maar dat hij op de Heer Jezus lijkt. Want Petrus is heel nuchter. Hij zegt, uiterlijke schoonheid, dat vergaat. Maar wat genade in je leven doet, dat vergaat niet. En daarom, zo'n karakter is wat kostbaar is voor God. Over 20 jaar zien we er allemaal anders uit. Hebben we allemaal meer rimpels, meer grijze haren, ook de jongeren. Dat vergaat allemaal. Maar een genadig karakter vergaat niet. En daar kan je tot je 95ste of nog langer mee opvallen. En dat kan je natuurlijk ook doorvertalen naar mannen. Die moeten niet opvallen door spierkracht, die spierkracht vergaat. We worden allemaal, als we oud mogen worden, mannetjes met krakkemikkige botten achter rollators. Maar dan nog kan die genade heel krachtig in ons leven schijnen, waardoor we mensen kunnen winnen voor de Heer. En waardoor Gods genade schittert. Dat brengt ons bij de laatste gedachte, de vierde. Het voorbeeld voor vrouwen. Heeft u een rolmodel? Heeft u iemand misschien wel vroeger gehad die je voorbeeld was? Een bepaalde persoon, jongeren, iemand die je volgt op TikTok of een of andere sociale media. Petrus zegt, als het goed is, is je voorbeeld niet een influencer op social media, maar heb je een persoon uit de Bijbel. Waarvan je zegt, van die persoon kan ik veel leren. Want die persoon, zo ben ik zelf niet. Maar zo wil ik wel worden. Want in die persoon zie ik Gods genade schitteren. Je wordt niet jaloers op hun leven. Ik heb een tijdje geleden over Jozef nagedacht. Met het vorige gedeelte van 1 Petrus 2. En op zijn leven hoef je echt niet jaloers te worden. Maar op zijn karakter wel. En zo kan je Jozef nemen, maar je kan ook iemand als Esther nemen, of iemand als Rut nemen, of iemand als David nemen. Je zegt, ik wil onderzoeken het voorbeeld in zijn leven, waar zie ik nou Gods genade terug? En Petrus zegt, als je de Heere lief hebt, dan neem je één van de heilige vrouwen uit de Bijbel als een voorbeeld. Kijk naar hun sieraden. Nee, niet het uiterlijke sieraad, maar hun karakter. Kijk naar de heilige vrouwen. En wat hebben al die heilige vrouwen in de Bijbel gemeenschappelijk? Ze hoopten op God. En ze waren hun eigen mannen onderdanig. Ze aanvaarden de van God gegeven orde in het huwelijk. Waarbij de man leiding geeft en waarbij de vrouw beseft, maar mijn man kan het niet alleen, die heeft een helper nodig. En ik heb mezelf in het huwelijk aan deze man gegeven om zijn helper te zijn. Dat is hoe Gods genade in je leven schittert. En zo noemt Petrus Sara, de moeder van alle gelovigen. Zij gehoorzaamde Abraham. Petrus zegt hier niet welke situatie in het leven van Sara en Abraham hij hier voor ogen heeft. Maar ik kan me voorstellen dat hij dacht aan van Abrahams roeping. Stel je voor, Abraham, hij wordt geroepen uit Ur om God te volgen. Waarheen? Naar het land dat God hem wijzen zal. Nou, ga maar aan je vrouw vertellen. De Heere is aan mij verschenen. Ik ben geroepen door God, Sara, we moeten gaan. Waarheen? Geen idee. Dat zei de Heere er niet bij. Hij zei alleen dat hij het land zou wijzen. Ik geloof dat we moeten gaan. En Sara wist, ja, ik hoor bij Abraham, ik ben zijn helper, dus het is geen vraag of ik meega of niet. Dat is waar ik toe geroepen ben. En dat is ook wat je moet bedenken. Als je nog niet getrouwd bent, maar wel een relatie hebt. Of op zoek bent. Wil ik aan deze man mijn leven toevertrouwen en zijn helper zijn waar de Heere hem ook heen roept. Waar de weg ook heen leidt. En voor de mannen, voor de jongens, erken je dat je een helper nodig hebt? Of denk je, ik kan het allemaal wel alleen en die vrouw, die vriendin van mij, ja, die hangt er een beetje bij. Of ben je op zoek naar een vrouw die zoveel van je houdt, dat ze zo toegewijd is om jou te helpen, dat ze zegt, in alle situaties waar de Heere jou heen roept, ga ik met je mee. En dan ben ik niet bang, want de Heere gaat mee. Kijk, en dat is waar de laatste zinsnede in vers 6 over gaat. Petrus zegt, vrouwen, jullie zijn kinderen van Sara geworden als je goed doet en niet bevreesd bent voor dat wat je angst kan aanjagen. Want je kan soms bang zijn voor de gevolgen van dat volgen, hè? Wat als met mij nou precies zoiets gebeurt als met Sara? Je trouwt met een man en de Heere roept hem vervolgens een zending in. Naar de andere kant van de wereld. Wat als we in vertrouwen op de Heere samen het goede doen, maar vervolgens gaat het helemaal mis en krijgen we allerlei problemen? Dan zegt Petrus, ja, het is vrouwen, vaak meer dan mannen, vaak eigen om uit die angst te gaan redeneren. Wat als dit, wat als dat? En dat je die angst als het ware naar je toe kan laten komen. Maar als je het goede doet, als je gehoorzaam bent aan de Heere, en als je toegewijd bent aan hem, dan hoef je geen angst te hebben. Want dan is hij erbij. Vrees de Heere en wijd je toe aan je man en laat de uitkomst aan de Heere over. Nou gemeente, zo hebben we met elkaar de tekst doorgelopen, bestudeerd. En voor mijn gevoel zou er nog veel meer over te zeggen zijn. Dan heb ik maar wat stippellijntjes kunnen trekken. Maar ik hoop dat de kern duidelijk is geworden en dat u dan kunt beginnen om het toe te passen naar de eigen situatie. En wanneer die toepassing vragen oproept, of wanneer de uitleg vragen oproept, aarzel niet om ze te stellen. Zodat we met elkaar beginnen om dit belangrijke onderwerp onszelf toe te eigenen. Want allemaal zijn we geroepen om mannen en vrouwen, jongens en meiden te zijn bij wie Gods genade in ons karakter schittert. Amen. Laten we samen de Heere danken en ook bidden. En dan willen we in het bijzonder ook voorbeden doen voor de heer Rietdijk en zijn familie in de week, waarin hij de roeping aan de Heere ook mag voorleggen. We willen ook bidden voor Israël en de dreiging die er nu na de Ramadan is vanuit Iran. Laten we samen bidden, gemeente. Ja, Heer, het is een week na Pasen en wat zijn we dan als we zo'n tekst als dit bestuderen, onszelf bewust dat we de opstandingskracht van de Heer Jezus in ons leven nodig hebben. Dat dezelfde kracht waarmee de Heer Jezus uit de dood is opgewekt, de kracht van de Heilige Geest, ook in ons leven werkzaam is, omdat u dingen van ons vraagt die we niet uit eigen kracht kunnen doen. Maar die we alleen uit genade kunnen doen. Heere, leer ons om de genade die u ons schenkt toe te passen. En dan bidden we in het bijzonder voor hen voor wie dit onderwijs diep ingrijpend is in het leven. Die dit proberen en dit trachten en wij wie het soms allemaal wat te veel wordt. Of die er misschien helemaal hopeloos om geworden zijn. Want het lukt me nooit en die man van mij gaat nooit tot geloof komen. Ja, heren, zo kunnen we met allerlei dingen zitten als we hierover nadenken. Als we deze tekst op ons in laten werken. Heren, maar tilt u ons er bovenuit. Laat ons hopen op u. Voor u, voor wie alle dingen mogelijk zijn. Voor u is het mogelijk om een dode te doen opstaan. Lichamelijk en geestelijk. Dan is het voor u ook mogelijk dat u onze man, onze vrouw, uit de dood van de zonde doet opstaan. En een verandering geeft. En tegelijkertijd weten we, heren, dat de belofte er niet in zit. Maar we mogen toch wel pleiten op dat dit de weg is waarin u dat graag wil laten gebeuren. Laat uw genade in ons allemaal schitteren. Heren, we bidden u voor wie alleen staan. Op wat voor manier dan ook in het huwelijk. Of misschien wel alleen staan omdat ze geen huwelijk hebben. Ook dat is het. Dan kan het zo'n tekst als dit toch ook heel moeilijk zijn om over na te denken. Maar heren, ook daarin wil u toch de God van nabij zijn. En als u het wil geven dat we iemand tegenkomen aan wie we ons leven kunnen toevertrouwen om samen u te volgen. Ja, heren, zo bidden we ook voor zoveel vrouwen die om een andere reden alleen zijn op deze wereld. Namelijk omdat hun man in het leger dient. Je hebt ook weer gehoord hoe dat in Israël nu is. Dat alle verloven zijn ingetrokken omdat de Ramadan nu ten einde is en er gevreesd wordt voor een aanval vanuit Iran. Heren, en zo zijn er zoveel meer in de wereld. Vrouwen die hun mannen afstaan omdat ze in het leger moeten dienen en niet weten of die terug zou keren. Heren, we dragen het allemaal aan u op. Wilt u ook bij die mannen zijn die in het leger dienen, die hun gezin achterlaten? Dat ze het mogen toevertrouwen aan u, dat ze u mogen kennen en mogen weten dat u ook de God bent die zorgt voor degene die we achterlaten. Ja, heren, we dragen zo uw volk Israël opnieuw aan u op en ook de moslimwereld die afgelopen vrijdag het suikerfeest gevierd heeft. Heren, wilt u daar aan de moslims ook Jezus Isha laten zien? Dat ze in hem mogen geloven als de redder van de wereld en ook de redder van hen. Dan zal het toch ook zijn dat genade schittert waar nu zoveel haat vanuit de islam schittert. Ja, dat schittert niet. Dat is diepe duisternis wat dat verspreidt. Heren, doorbreekt u het met het licht van het evangelie. Heren, willen ze ook de gemeente aan u opdragen. Dank, heren, dat we de vrijmoedigheid mochten hebben op de kerkenraadsvergadering om een broeder te benoemen. En we bidden u nu de vraag bij hem ligt. En ongetwijfeld ook in het gebed voor uw aangezicht ligt samen met het gezin. Dat u de weg duidelijk zal maken. dat het voor hem duidelijk mag worden of de roeping van de gemeente ook een roeping van u is. Geeft u daarin alles wat nodig is in de komende weken. En dan is het ook nodig, Heer, dat we als gemeente daarvoor bidden. En we willen daar als gemeente ook voor bidden en hem opdragen. Samen met zijn vrouw en kinderen. Heer, zo mogen we u danken dat u tot ons wilde spreken. Dat u uit en door geholpen heeft. Geeft u dat als er dingen achterblijven en overblijven in onze gedachten, waar we niet uitkomen, dat de vrijmoedigheid daar is om daarover in gesprek te gaan. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 56, vers 4. Psalm 56, vers 4. Gemeente, bewaar het woord en verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.